Goedemorgen allemaal. Het is fijn om hier weer een keer terug te zijn. Veel te lang geleden. En ja, het is goed om jullie allemaal te zien. En ja, vanmorgen wilde ik met jullie hebben over ja, de brief van 1 Korinthe. Dus van Paulus aan de Korinthiërs. En ja, niet dat de gemeente van hier, de evangeliegemeente, dat die heel erg lijkt op de gemeente van Korinthe. Want er was toch behoorlijk wat mis. En met name dat ze elkaar niet lief hadden. En nou ja, zo ken ik deze gemeente helemaal niet. Toen ik hier voor het eerst kwam, kleine 20 jaar geleden, denk ik van wat een warm bad was dat. Wat een verschil met nou ja, de traditionele kerk waar ik uitkwam. Dus, nou ja, dus meer dan ook een bemoediging voor de gemeente hier. Want ja, God is goed geweest voor, ja, voor zijn volk. Ja, hij heeft ons meer gegeven dan we eigenlijk verdienen. En ja, God voorzag in een ja, middel van verlossing, ja, die eigenlijk de vuilste zonder kon redden. Dus hij heeft ons zoveel kostbare beloftes gegeven en hij staat achter elke belofte. En wanneer iemand tot Jezus komt, tot verlossing, ja, dan geeft de Heilige Geest hem ja, geestelijke gaven. Zodat ja, God die kan gebruiken in zijn ja, glorie, in zijn koninkrijkswerk. Dus in 1 Korinthe 12 vers 7 staat ook, ja, de geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de gemeente. Dus ja, alle geestelijke gaven die hebben een plaats ja, in het werk, in het lichaam van Christus. En ze dienen allemaal het lichaam om ja, op te bouwen en om God te verheerlijken. Ja, en ieder van ons is op een ja, speciale, unieke manier ja, begiftigd door de Heilige Geest. En sommige mensen die kunnen in tongentaal spreken, genezingen. Ja, die worden, ja, dat zijn eigenlijk de gaven die heel erg ja, nagestreefd worden ook in heel veel kerken. En ja, andere gaven zoals geven en helpen hebben misschien lang niet genoeg aandacht gekregen. En de ja, eigenlijk de grootste en meest essentiële gave die God zijn kerk gaf, ja, dat was de gave van de ja, de gave die de meeste goddelijke kracht heeft. En dat is de gave van zijn liefde. En die liefde, dat die in en door ons werkt. Zijn liefde ja, werd in ons gelegd toen wij door zijn genade werden gered. Dat staat ook in Romeinen 5 vers 5. Daar staat, die hoop is geen valse hoop, omdat hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die hij ons gegeven heeft. Dus ja, zijn liefde die in ons werkt en ja, aan elkaar wordt getoond, ja, is de grootste getuigenis dat wij, ja, die wij hebben eigenlijk naar een verloren wereld. En dat staat ook in Johannes 13 vers 35. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Wanneer wij in liefde voor elkaar wandelen en wij gehoorzamen aan de Heer, dan staat ook in Johannes 13 vers 34, dat is een versje daarvoor. Dit is de nieuwe opdracht die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Wanneer wij ja, in liefde voor elkaar wandelen, bewijzen wij dat wij door genade zijn gered. In 1 Johannes 3 vers 14 staat ook, als wij van elkaar houden, blijkt daaruit dat wij van de dood naar het leven zijn overgegaan. Maar wie niet lief heeft, blijft in de dood. Dus ja, een van de, ja, de grootste problemen in de gemeente van Korinthe was, ja, was, nou, het was niet een probleem, maar ze hadden heel veel geestelijke gaven. Ze waren echt, ja, er gebeurde van alles. Alleen, ja, dus de Korinthiërs die hielden ook heel erg van al die flitsende gaven. En ze hielden van tongentaal, profetie en ja, andere gaven hen, ja, andere gaven die hen ja, een beetje groter lieten lijken dan andere mensen. Hè. Dus mensen keken namelijk op van, oh, hij spreekt in tongen, oh, dat wil ik ook en dat moet ik ook. En, maar wat die gemeente niet had en waarom Paulus dus die brieven aan hun schreef, is dat ze elkaar niet lief hadden. Zoals God hen lief had. Dus nu met dat in gedachten gaan we even naar 1 Korinthe 13. Dus ik wil even dat hele hoofdstukje lezen. Dus niet een hele lange hoor. Maar dus als u de Bijbel bij heeft, dan kunt u het erop houden en dan gaan we er doorheen. Dus 1 Korinthe, ik begin even bij 1 Korinthe 12, vers 31, dus één versje eerder. Dus 1 Korinthe 12, vers 31, daar staat: u moet streven naar de belangrijkste gaven. Dat hadden ze al. En ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die u nog veel verder brengt in uw verhouding tot God. Dan vanaf hoofdstuk 13, vers 1. Als ik wel de talen van de mensen en engelen zou spreken, dus zeg maar tongentaal, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle cymbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat er te weten is, en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers en ze doet niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niet, zij is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk. Zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Het spreken namens God zal eens niet meer nodig zijn. Het spreken in klanktalen zal ophouden. Kennis zal niet meer worden gevraagd, want wat wij weten is onvolledig. En wat wij namens God zeggen is gebrekkig. Maar wanneer het blijvende en volmaakte komt, is dat het einde van het gebrekkige en het onvolmaakte. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik dat kinderlijke voorgoed achter mij gelaten. Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in oog met hem staan. Ik ken hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik hem volledig kennen, zoals hij mij door en door kent. Kortom, er zijn drie dingen die blijven: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is de voornaamste. Ik ga dit hoofdstuk even in drie stukjes verdelen. Dus de eerste drie versen, dat is zeg maar dat liefde het voornaamste is. En dan vanaf vers 4 tot 7, dan zien we dat de liefde en de gedachten en de daden, dat de daden van de geestelijke mensen beheerst. En dan het laatste stuk van 8 tot 13, dan zien we dat de liefde volledig en eeuwig is, terwijl de genadegaven maar tijdelijk zijn. Dus als we beginnen bij vers 1 tot en met 3, dus in vers 1 kun je zien, liefde is superieur aan het sensationele. Je kunt een groot spreker zijn, maar dat is geen vervanger van de liefde. Hoe groot je oratorium ook is, of hoe mooi je toespraak ook is, hoe briljant je retoriek, zeg maar mooi bedachte, maar niet zo veelzeggende woorden ook zijn, zonder liefde ben je niet meer dan een kletterende cymbaal. Dus ik weet niet of je ooit bij een cymbaal solo bent geweest, of een gong solo. Ik kan u zeggen, dat is niet echt heel erg opwindend. Volgens mij is het alleen een gigantische bak herrie. En zo is het dan ook voor God. Als je op die manier bezig bent, dan is het alleen maar lawaai. Dan is het voor God, voegt het helemaal niks toe. Dus zonder liefde te praten, is zeg maar echt goedkoop. Je kunt een hele met een grootse toespraak kun je iemands emoties beroeren. Grote retoriek kan misschien iemands geest beroeren. Grote toespraak kan misschien iemand tot zijn wil bewegen om iets anders te gaan doen. Maar alleen grote liefde kan iemand zijn hart bewegen. Een oratorium kan iemand tot tranen toe bewegen. Maar alleen de liefde kan iemand tot Jezus bewegen. Dus het eerste vers komt eigenlijk hierop neer. In feite is die aanbidding die hier genoemd wordt, is mensgericht en niet op God. In vers 2, dan zie je dat de liefde superieur is aan het spectaculaire. Dit vers noemt allerlei verschillende speciale vaardigheden. Maar zelfs als iemand ja, tot al die dingen in staat was, maar heeft de liefde niet, ja, dan is hij gewoon niets. En liefde is ook superieur aan het offer. Dat is dan het derde vers. He, je kunt al je bezittingen weggeven. He, we kunnen zelf ons lichaam opgeven of voor een ander of als een martelaar. Maar als we dat zonder liefde doen, ja, dan is het gewoon tijdverspilling en dan levert het helemaal niks op. En op de dag van vandaag kijken ook wij heel erg op naar mensen die, ja, die we misschien filantropen noemen. Hè, die geven aan goede doelen of aan mensen om hun heen. Ja, maar dit alles ja, geeft iemand niet de gewenste status voor God. Dus ja, het is misschien wel ironisch dat wij de naam filantroop menslievend gebruiken. Ja, voor degenen die vrijgevig zijn voor hun omgeving. En in het algemeen doen zij ja, goed door mensen te helpen. Maar Paulus, ja, die verandert eigenlijk het woord liefde in het licht van het evangelie. En vanuit zijn perspectief ja, kun je dus ook liefde hebben voor de mensheid zonder dat je echt liefde voor hen hebt. He, als je het doet voor eer of herkenning. Oh, nou ben ik mijn hele pagina kwijt. Leuk, zo'n ding. Even kijken hoor. Als je op het verkeerde knopje drukt. Even zoeken. Waar was ik? Bijna? Ja. Dus ja, de conclusie is duidelijk. Wanneer de liefde ontbreekt, is de christen niet beter dan een heiden. In vers 1, hij is niets. In vers 2... en hij kan iets verwachten. En vers 3, wat anderen ook mogen denken van onze capaciteiten en gaven, zonder liefde is het allemaal tijdsverspilling. Ja, in het volgende gedeelte laat Paulus zien hoe de echte, authentieke christelijke liefde zich manifesteert. Hè, die agape-liefde. En hij schildert in vers 4 tot 7 eigenlijk een soort portret van de liefde. Dus laten we dat, ik ga het middelste stukje nog even overnieuw lezen, dan heeft iedereen het weer even in gedachten. Dus hier geeft hij eigenlijk een diepgaande beschrijving van de liefde. Dit zijn waarheden ja, waar we eigenlijk zelf ook voortdurend aan herinnerd moeten worden. Dus vanaf vers 4, hè, de liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, zij doet niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niet, is niet egoïstisch, voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk. Zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Dus ja, Paulus toont hier ja, vele kanten van de ja, ware goddelijke liefde. Alsof ja, liefde een grote schitterende diamant is die er voor ons houdt en draait, zodat we alle facetten daarvan kunnen zien. Ja, en terwijl hij dat doet, wordt eigenlijk de persoon ja, van God geopenbaard in ja, elk lichtschijnsel van het oppervlakte van de liefde. Dus met onze ja, geestelijke, christelijke bril op, en die hebben we natuurlijk allemaal meegenomen vanmorgen, ja, kunnen we niet anders zeggen dat we hier Jezus inzien in deze prachtige omschrijving. Dus ik ga nu even door alle punten heen die hier in dit stuk worden behandeld. Dus de liefde is vriendelijk. Nou ja, dit verwijst naar het woord van ja, dat je echt actieve goedheid hebt naar anderen. Echte liefde is nooit hatelijk of gemeen, maar respecteert anderen en reikt hen de hand. De volgende is: ware liefde is niet jaloers ja, op vermogens of bezittingen van anderen. In plaats van jaloers te zijn wanneer anderen voorspoed hebben of uitblinken in iets, is de liefde verheugd als zij het goed doen. En jaloezie is misschien wel een van de ja, vervelendste zonden die we in ons hart kunnen koesteren. Het was Eva die jaloers was op God en dat motiveerde haar om de vrucht te pakken die ze niet mocht pakken. Het was jaloezie die Daniel in het hol van de leeuw deed belanden en het was jaloezie die Jozef in de put deed belanden. Goddelijke liefde wordt echter niet jaloers, maar is blij als anderen het goed doen. Het volgende wat in die verse staat, liefde doet niet gewichtig. Dus gewichtig, zeg maar. Het pronkt niet met zichzelf. Liefde schept niet op. Zij vestigt de aandacht niet op zichzelf of op wat zij doet. Dus iemand die middelpunt van de belangstelling moet zijn en gekwetst is als hij het niet is, ja, die wandelt niet in de liefde. De volgende was: liefde is niet arrogant of trots, maar zij beseft dat alles wat zij heeft en wat zij is, is haar door God gegeven. Hoe groot onze talenten of hoe spectaculair onze gaven ook zijn, alles wat we zijn is het resultaat van goddelijke genade. De volgende is: liefde kwetst niet. Liefde is nooit onbeleefd, maar behandelt anderen altijd met mededogen, consideratie en respect. Liefde beheerst de emoties. Zij is niet de ene dag vriendelijk en de andere dag onbeleefd. Echte liefde doet Jezus altijd goed uitkomen. Ware liefde is nooit egoïstisch of egocentrisch, maar zij is actief geïnteresseerd in wat anderen ten goede komt. Zij kijkt nooit eerst naar zichzelf, maar beschouwt altijd een ander voor zichzelf. Jezus is het voorbeeld bij uitstek van deze houding in actie. Liefde voelt zich nooit beledigd, staat er. Ware liefde houdt geen verslag of een lijstje bij van wie kwaad aan haar hebben gedaan, maar verdraagt gewillig alle vernedering en verwondingen. Ja, dit kenmerk van liefde herinnert ons eraan dat liefde niet haar eigen rechten opeist, zeg maar. Ze is bereid toe te geven aan de wil van een ander. Ware liefde reageert alleen maar boos op datgene wat God boos maakt. Al het andere wordt afgehandeld door vergeving. En dit ga ik even lezen, want dit staat ook in Efeze 4, vers 26 tot 32. Dat is een hele mooie opsomming hiervan. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans. Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Steek liever uw handen uit de mouwen en verdien eerlijk uw eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft. Laat ook geen vuile taal uit uw mond komen, dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord, iets dat de mensen helpt en goed doet, zodat zij genade ontvangen. Doe de Heilige Geest geen verdriet, hij staat immers borg, dan gaat hij weer weg. Oh. Niet met mijn vinger erop leunen. Even kijken. Doe de Heilige Geest geen verdriet. Hij staat immers borg voor u tot de dag tot de dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God uw zonde heeft vergeven om wat Christus voor u deed. Als we weer teruggaan naar Korinthe 13. In vers 5 staat ook dat liefde niemand iets kwalijk neemt. Ten eerste schrijft oprechte liefde geen kwade motieven toe aan mensen. Dus dat wil zeggen, liefde plaatst niet alles in een negatief daglicht. Liefde denkt het beste van de ander. En ten tweede houdt